Lieve luisteraars van dansdocent.nu, welkom bij deze allereerste podcast over de dansdocent van de toekomst. Mijn naam is Sanne Fokkels. Ik had me dit allereerste podcastinterview wel iets anders voorgesteld. Want ik zit namelijk in mijn eigen huis, op zolder, achter een bruin bureau, op een blauwe bureaustoel. En ik heb een scherm voor mijn neus. Gelukkig is er iemand anders aan de andere kant van de lijn. We hebben een online verbinding met een heel bijzonder iemand, waar ik me zeer vereerd over voel dat ik daarmee het allereerste podcastinterview mag doen. En dat is Lucia Martas. En Lucia zit al meer dan 40 jaar in het vak. En is al meer dan 30 jaar bezig met de opleiding Lucia Martas Institute for Performing Arts. En ik mag haar interviewen. En ik ben heel erg benieuwd, Lucia, hoe jij zit in deze situatie. Waar ben jij en hoe gaat het met je?
Nou, ik zal je vertellen. Ik ben eigenlijk voor de eerste dag thuis. Ik ben iedere dag gewoon in het instituut aanwezig met een aantal collega's om de digitale lessen vorm te geven en ook om live lessen te verzorgen. Alleen, ik ging niezen en wij hebben het beleid, zodra er ook maar één niche is, wat bij mij wel denk ik van de pollen komt en de tulpen en dat soort dingen die nu aan het uitkomen zijn. Maar we hebben wel een beleid, één keer niezen betekent niet meer in het gebouw. Ja. Dus gisteravond kreeg ik één nies en dat betekende dus even niet in het gebouw. Vandaag heb ik geen nies meer gehad, maar ik ben ook verplicht dus even niet in het gebouw te zijn.
Ja.
En ik ben dus een dagje thuis, dus ik zit nu op mijn rode stoeltje. En ik met een kind die in de eetkamer digitaal onderwijs heeft,
ja.
Die zit vlak voor zijn eindexamen. Dus ik ben nu eventjes, ik zit in de slaapkamer notabene, want dat is bij mij beneden. Ik dacht, dan hoef ik niet helemaal naar boven in een kantoortje te gaan zitten.
Nee.
Dus ik zit voor de deur, voor de buitendeur, voor zo'n buitendeur en op een stoeltje. Dus daar ben ik.
Ontzettend fijn dat je de tijd hebt vrijgemaakt om dit te doen. Dat ik jou kan spreken in deze coronacrisis. Want het is dus 26 maart 2020 en we zitten midden in die crisis. Dus ik ben blij dat ik jou mag spreken. En we gaan het vandaag hebben over jouw opleiding. Lucia Martas, ja. Instituut voor de Performing Arts. En we gaan het onder andere hebben over wat jouw opleiding uniek maakt. Hoe jij je studenten voorbereidt op het ondernemerschap en hun toekomst. We gaan het hebben over hoe je nu omgaat met deze toekomst. Met deze nabije toekomst en dit coronavirus. We gaan het hebben over wat er de afgelopen 10 jaar veranderd is in het curriculum van de opleiding. Hoe wij onze leerlingen kunnen voorbereiden op jouw opleiding. Hoe inclusief het Lucia Martas Instituut voor Performing Arts is. En wat volgens jullie de dansdocent van de toekomst is.
Ja.
Lucia Martas, wat maakt het Lucia Martas Instituut voor Performing Arts uniek? We hebben een kort schriftelijk interview gehad. En je schrijft dan ook dat jullie opleiding doorlopend is. En ik lees ook over dat jullie treden aanhouden in plaats van leerjaren.
Ja.
Hoe gaat het in zijn werk? Wat houdt dat in?
Nou, we werken eigenlijk... het allerbelangrijkste is dat... ik denk dat iedere opleiding uniek is.
Mm-hmm.
En, maar iedereen heeft zijn eigen unieke... zaken. En onze opleiding is uniek voor ons of voor mensen, doordat wij echt een triptiek toepassen. Bij ons leer je en dansen in zo'n divers mogelijke manier. Dus we leiden niet op voor balletdocent of voor jazzdocent, maar we leiden echt op voor docent in de performing art. En de eerste 2 jaar heb je daardoor heel veel verschillende studieonderdelen. En de laatste 2 jaar ga je je dus, zeg, ik noem het even specialiseren, zo noemen wij dat niet, maar dan ga je je eigen richting op. Dus iemand die heel goed is in de musical, die gaat meer musical docent worden. En degene die heel goed is in bijvoorbeeld Horten, die wordt meer Horten docent. Dus de diversiteit qua aanbod van performing art, dat is dat is de uniekheid. Ja, dat is uniek in onze opleiding. Zoals in een andere opleiding weer uniek is dat je heel erg choreografisch wordt opgeleid. Of dat je heel erg meer in de jazz wordt opgeleid. Dus dat wilde ik wel even zeggen. Dat ik denk dat iedere dansdocentopleiding zijn eigen unieke vorm heeft om te doseren.
Ja, zeker. Maar dat is mooi dat je ingaat op wat de docent uniek maakt en wat eigenlijk het talent is van de student.
Dat is misschien is ook wel een andere vraag in het interview wat je mij had gestuurd, omdat ik het even alvast in kon lezen en me voor kon bereiden.
Ja.
Daar werd ook echt ingevraagd van, ja, hoe doen jullie dat nu in de tegenwoordige tijd? Hè? Wat is het verschil in de afgelopen jaren?
Ja.
En er is wel een heel groot verschil de laatste 10 jaar binnen het HBO kunstonderwijs. Het maatwerk, de flexibilisering in het onderwijs, dat is ook in het kunstonderwijs natuurlijk aan de hand. Mm-hmm. En wij zeggen daardoor, dat is wel een beetje een eigenwijze tijd vanuit ons, vandaar we zijn daar wel een beetje dominant in. We zeggen 2 jaar vul je rugzak, dat je zoveel mogelijk leert en dat je zoveel mogelijk van ons krijgt. En dan de volgende 2 jaar, dus de laatste 2 jaar, ga je eigen kant op. En dan denk je, oké, ik heb alles gehad, ook dingen waarvan je misschien denkt, dat past niet zo bij mij, of dat vind ik niet zo leuk, of mijn lichaam is daar niet geschikt voor. Dat kan. Maar dan gaan we alles je geven. Mm-hmm. En voor het een sta je heel hoog, score je heel hoog, en voor het ander score je heel laag. Dat is helemaal niet erg. En dan ga je langzamerhand ga je zo je eigen goede talenten leren. En daarmee ga je je talenten nog veel beter maken. Dus in plaats van dingen die je slecht kan, dat moet je natuurlijk ook doen, maar je gaat het werkveld in met je toptalent. En dat is wel een visie van ons die wij uitoefenen. En dat geeft flexibilisering en maatwerk met zich mee.
Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Want ze leren dus daardoor eigenlijk ook de mindere kanten van hunzelf. Maar daardoor dus eigenlijk nog beter de goede kanten van zichzelf. Om die dan uiteindelijk te gebruiken in hun eigen werkpraktijk.
Ja, klopt.
Ja, ja. En er wordt inderdaad ook, je schrijft inderdaad ook van nou, alle rollen van de dansdocent worden hierdoor belicht. Beginnen met het eigen instrumenten leren kennen en op te bouwen en te ontwikkelen.
Klopt.
En vervolgens leren ze ook de didactiek. Hoe geef ik les? En dan schrijf je ook, en dan de rest. En wat bedoel je daarmee?
De rest. Uiteindelijk als je het opbouwt, kijk, wij werken in tredes, hè, dus veel, er zijn er dus bij, die komen al uit een mbo-opleiding vandaan, dus je gaat steeds een stapje verder. Er komen mensen van een vwo af, komen mensen van een havo af. Dus het eerste jaar gaan we ze eerst gewoon algemene zaken leren. Zowel algemene ontwikkeling qua theoretische kennis, maar ook algemene ontwikkeling binnen hun fysieke mogelijkheden, binnen hun danstechnieken. Wij doen dan natuurlijk ook zang en acteren, dus dat komt bij ons ook nog eens keer bij. Daar krijgt iedereen, zelfs de mensen die in de uitvoerende opleiding zitten, krijgen een stukje didactiek erbij. Omdat wij vinden dat ook die mensen moeten leren wat lesgeven is, om daardoor beter les te kunnen nemen. Ze zeggen ook altijd, nou, we hebben zelf voor de klas gestaan. En dat is natuurlijk maar heel sumier bij de uitvoerende opleiding. Maar die leren wel een klein beetje lesgeven. Ze moeten een les hebben gegeven op een middelbare school. Een project doen sinds het eerste jaar. En dat is een heel bijzonder project. Dat is een aantal dagen achter elkaar. En daar leren ze mee wat het is om voor een klas te staan. Dus dat is niet het doel van je wordt een goede docent. Maar dat is het doel van wat is het om een docent te zijn. En die jou aan het lesgeven is. Hoe sta je daar tegenover? Dan zijn ze meteen genezen. Dat ze denken, oké, wij weten het anders, want zij weten wat het is om een klas van 34 kinderen voor je neus te hebben.
Precies.
Waarvan de ene denkt, boe, ik moet dansen. En de andere denkt, oh leuk. Dus dat is ook weer iets wat wel uniek is in onze opleiding.
Ja.
En de docent dans doet daar natuurlijk ook. En die hebben dat dan natuurlijk meer ook nog eens een keer als een didactisch doel.
Ja. En dat
is best ook een beetje management en organisatie meteen mee. En dat krijgen ze vrij aan het begin van hun eerste jaar.
Ja.
Om daar ook weer het management en organisatie, het ondernemerschap, meteen ook vanuit een praktijkoogpunt te kunnen gaan onderzoeken. Ja.
Prachtig. En dat bijzondere project waar je het over had in het eerste jaar, hoe heet dat?
Dat is een project, dat is een project integratie. Dus dat is een geïntegreerd project van docent dans en dans samen.
Aha, ja. En dan werken ze echt samen?
Ja, het is echt een samenwerkend project. Het is echt een project samenwerking.
Ja. Ja. Want ik weet natuurlijk van de projecten ook echt op basisscholen en middelbare scholen, weet ik natuurlijk van de Koningsspelen.
Ja, ja, ik doe natuurlijk. Ja, dat is even een zijpadje. Dat is een zijpad.
Mogen we het zijpadje even nemen?
Ja. Nou ja, ik doe natuurlijk heel veel voor basisscholen sowieso. En onze studenten werken veel op basisscholen. Maar dat is natuurlijk, omdat ik dat zelf doe, ik leid dat hele project voor de Koningsspelen. Dat Koningsspelenliedje schrijf ik altijd samen met Geert Oosterhuis.
Ja.
Dus weet je, vorig jaar was het een pas en pas. Voor mensen die daarin zitten, die snappen wat ik zeg. Andere mensen denken, waar heeft ze het nu opeens over? Het jaar daarvoor was het Fitlala. En dat jaar daarvoor was het weer Okido. En ja, we hebben de Hupsakee gehad.
Kinderen voor kinderen, hè?
Nou, we hebben, toen onze koning koning werd, toen wilde hij graag dat de kinderen meer gingen sporten. Ja. Daar heb ik toen één liedje voor geschreven. Samen met Geert natuurlijk de muziek. Ik had nog nooit in mijn leven een liedje geschreven. En dat werd een hit. Wow. Maar dat werd niet zozeer een hit omdat ik nou zo'n geweldig tekst kan schrijven. Maar het werd een hit omdat ineens ieder kind kon bewegen. En dat was uiteindelijk het doel van onze koning toen. En toen is er een stichting in het leven geroepen. Want de koning was daar natuurlijk maar één jaar bij betrokken. En die stichting deed dat Stichting Koningsspelen. En die hebben dat doorgezet. En dat is ieder jaar is dat dus een nummer. En dat zou dus nu net zijn uitgebracht, het nummer.
Ja.
Alleen, ja, helaas zijn de Koningsspelen ook uitgesteld of afgesteld dit jaar. Dat is natuurlijk nog maar te bezien. En dus dat nummer is nog niet uitgebracht. Vorig jaar was het de Passapas, een groot succes. Maar het gaat erom dat kinderen van de basisschool moeten bewegen.
Ja.
En dat doen we ook. En natuurlijk, onze docent dans, leer ik natuurlijk enorm ook daar ondernemerschap in. Want ja, ik vertel ze hoe zo'n liedje geschreven wordt. En dat krijgt ze ook dan mee. En ik neem natuurlijk stagiaires mee. Zeg, willen jullie er wat van leren? Hup, kom maar mee. Dan zie je dat. Dus dat is wel een beetje een mazzeltje.
Ja.
Dat ze zo dicht bij het vuur zitten.
Ja, het is prachtig. Maar dat is ook wat jullie zeggen, hè, over dansen op de basisschool, middelbare school. Dan,
heel belangrijk.
Ja, jullie vinden het heel erg belangrijk. En ook dat echt iedereen kan dansen. Hè? Iedereen.
Ja. En bewegen. En dans is vaak een prettigere bewegingsvorm dan een aantal andere bewegingsvormen voor kinderen. Omdat er muziek bij komt kijken. Ja, werkt het vaak heel goed. En als het dan niet te ingewikkeld is, want het gaat niet om ingewikkeldheid. Het gaat erom dat dus het fysieke instrument wordt, daar wat mee wordt gedaan. En ik ben daar misschien een beetje raar in. Ik geloof erin als je beter kan coördineren, dat je beter kan rekenen. En ik geloof er ook in als je niet zo goed bent in taal en je doet het met een liedje, dat je dan beter je tekstjes leert. Ik heb nu net een nieuw liedje geschreven, het ABC. En dat is een liedje waarbij kinderen dus op een melodie dat leren en daar ook woorden bij leren. Dat heb ik ook, ja, dat heb ik net gemaakt. Dus ook weer om op een basisschool dat weg te kunnen zetten. Maar de Koningsspelen doe ik samen met Kinderen voor Kinderen. Hè? Want
ja,
dat natuurlijk leidt.
Ja. Ja, ja, nee, zeker. En ik denk helemaal niet dat je daar raar in bent. Het is ook zelfs bewezen dat dansen goed is voor de hersenen.
Ja.
En dat we daardoor beter kunnen denken en onthouden.
Ik denk dat ze dat ze 3 uur LO in het voortgezet onderwijs moeten gaan veranderen naar 1 uur LO en 2 uur dans.
Zoals dat ook in Engeland is bijvoorbeeld.
Ja, en het is ook bewezen bij kinderen dat ze gewoon meer adrenaline daarbij krijgen. Dus ook actiever daarin worden. En ja, en ik geloof ook in van die challenges tussen de lessen door op de basisschool. Daar ben ik nu heel erg mee bezig om ook met de Koningsspelen naar te kijken of we niet bepaalde stukjes maken. Nou, als je bijvoorbeeld een uur hebt gewerkt met kinderen, dat je dan bijvoorbeeld een minuut een stukje beweging krijgt om daarna weer door te gaan. Ja, ik ben daarvan overtuigd. En ik hoop dat, ik heb heel weinig tijd voor onderzoek. Maar wie weet kan het onderzoek een keer door een van mijn studenten afgemaakt worden. Maar ik heb daar wel al het een en ander aan cijfers en aan analyses voor liggen.
En gebruik je die kennis dan eigenlijk ook binnen de opleiding van docent dans bij het LMIPA?
Ja, 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 dat is natuurlijk logisch. Hè? Onze docent dans is niet zo heel groot. Want wij hebben natuurlijk onze uitvoerende opleidingen zijn veel groter. Bij ons is het echt een elite clubje. Wij hebben maar 10 docent dans per klas.
Oh, wauw.
Omdat ik ervan overtuigd ben dat ze een meestergezel moeten hebben om het vak echt goed te leren.
Ja.
Zoals wij het doen, hè? Zoals wij het aanbieden. Er zijn ook scholen die bieden het veel meer aan van eigen ontwikkeling, eigen dansvormen. Maar wij zijn nog een beetje conservatiever daarin. Wij bieden het nog echt aan als techniek, als discipline. Dus vandaar dat wij, iedereen heeft zijn eigen meester gezel docent.
Ja. Dat is wel heel bijzonder. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Meester gezel?
Ja, nou dat iedere student, als hij helemaal naar de derde gaat. Ik heb het dus niet over de eerste 2 jaar. Hè. Ik heb het over naar de derde gaat. Dus wat normaal iemand als stage alleen maar heeft. Dat hebben ze ook, hun stages. Ja. Maar hebben ze ook 1 iemand waar ze stage bij lopen. Dus een extra stage. Dat is meester gezel. Dus dat is een senior docent. In hun skill. Dus bijvoorbeeld, mijn skill is bijvoorbeeld ballet. Ik heb bijvoorbeeld iemand met me meelopen. Die loopt 2 uur in de week met mij mee. En die doet ballet. Dus die heeft als skill. Je mag drie skills kiezen. Eentje moet je er. Dat is pop, theater, musical dans. Dat is zeg maar een nieuwe vorm van jazzdans. En dat is zeg maar urban en jazzdans en musicaldans bij elkaar. Dat noemen wij pop, theater, musicaldans.
Dat is 1 vak.
Dat is 1 vak.
Ja. Ja.
En dat is 1 discipline. En dat moeten ze doen. Dat ben je verplicht. En daarna mag je skills, 2 skills kiezen. In de derde, heb ik het over.
Ja.
En dan kan je kiezen of ballet en horten. Of je kiest zang en das. En das is dansen, acteren en zingen. Dus het is een soort een musical theater, song en dance achter iets.
Ja.
Of je kiest tap en ballet. Maar je mag er twee bij kiezen.
Mm-hmm.
Ja? Maar je kan bijvoorbeeld niet kiezen horten en zang. Dat kan niet. Je moet wel vakken kiezen die aan elkaar gelinkt zijn.
Ja, ja.
En poptheater, musical dans, dat krijg je sowieso. En van een van je skillsvakken moet je met een meester gezel meelopen.
Ja?
Dus stel je voor dat iemand ballet heeft gekozen. Wat ik net zei. Nou, dan, ik heb bijvoorbeeld Serena met mij meelopen. Dus een dame, een meisje uit de vierde. En die is ik ben haar meester gezel. En zij loopt een uurtje met mij mee als ik les geef. Maar zij gaat ook met andere dingen met mij mee. Dus zij leert ook mijn ondernemerschap.
Aha.
En mijn management en mijn leiderschap in de praktijk.
Ja.
Zij krijgt meerdere uren per week, lopen ze mee. En als er een interessant project is, dan zeg ik, kom mee. En dan krijgt ze 9 van 10 indicatoren wat ze dan moet hebben. Of ze moet een vraagstuk oplossen, of ze moet een onderzoekje doen. En zo hebben alle mensen die dus in de derde zitten, zo'n meester gezel.
Goh, want dat is een heel bijzondere situatie ook, dat jullie dat voor elkaar krijgen binnen de opleiding.
Ja, maar 10 studenten, hè, dus dat scheelt.
Ja. Ja, maar je moet wel 10 meesters hebben dan.
Ja, die hebben we.
Ja,
ja.
Ja, precies.
Ja,
ja. Ja, nu vertel je eigenlijk ook over hoe ze worden voorbereid op het ondernemerschap en de toekomst. Ja.
Buiten de theorievakken natuurlijk. Hè? Want ze hebben de eerste 2 jaar hebben ze natuurlijk 2 jaar mogen gehad, heet het bij ons. Management en onderzoek en ondernemerschap. Dus dat hebben ze al gehad. En daarna gaan ze daarmee praktijksituaties doen.
Ja, want je hebt het over werkveldoriëntatie ook.
Dat is een ander vak. Dat is ook een vak waar ze het leren. Maar werkveldoriëntatie is echt het oriënteren op het werkveld. En daar ook weer onderzoek in doen in het werkveld. Maar ook vraagstukken in beantwoorden. Dus bijvoorbeeld naar andere scholen gaan. Naar basisscholen gaan. En dan gaan ze met een aantal opdrachten gaan ze erheen. En het kan een opdracht zijn van hoe is de school georganiseerd? Wat voor soort curriculums hebben ze? Dat zijn vraagstukken die ze dan gaan beantwoorden.
Ja, en moet ze daarover schrijven? Of?
Ja, dat zit in een portfolio. Ze hebben een praktijkportfolio.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Goed. En je hebt het ook over andere scholen. Dat doet mij denken aan het buitenland, waar we het ook over zouden hebben. Jullie hebben ook contacten met het buitenland. En ik begreep dat jullie samenwerkingen aangaan met Duitsland, Zweden, Engeland, Schotland, Amerika. Waarom deze landen? Hoe zijn die samenwerkingen ontstaan?
Het is de samenwerking. Kijk, we zijn altijd aan het zoeken naar landen. En er zijn natuurlijk veel landen die ons graag willen hebben, maar waar wij alleen maar komen brengen. En je wilt toch ook een beetje, dat is niet erg. Soms is dat ook nodig. Ik heb een tijdje met Letland nog wat gedaan. Maar het is vaak brengen en je wil ook graag halen. Want je wil zelf ook verder. En niet alle landen kunnen wij wat halen. Want wij als Nederlandse kunstopleidingen zijn best heel ver. En dat, we zijn maar een klein landje, maar wij zijn wel heel georganiseerd. Ik bedoel, hè, als je zo'n artes en codarts, iedereen heeft toch zijn eigen ikjes. En dat is eigenlijk heel uniek. En in een heleboel landen is het A of heel duur, dus het is heel erg particulier. Dat is bijvoorbeeld Amerika. Daar, wat best heel interessant is soms, maar ja, wat is soms dat je denkt van ja, dit is het gewoon voor ons te commercieel. Dat kan gewoon voor ons niet. Dus het is best wel moeilijk om goede landen te vinden. Zweden is een hele goede partner van ons.
Waarom is Zweden een goede partner?
Omdat het, dat zijn eigenlijk landen die een beetje net zo denken als wij.
Ja, ja.
Dat klinkt een beetje raar, maar ook, weet je, het onderwijs kost geen geld of weinig. Ze hebben ook goede curriculums, worden ook goed geaccrediteerd, worden goed gecontroleerd. En daardoor past dat wat beter in de... Ja, we werken al 10 jaar samen met Zweden. Dus we zijn... Had ik in Zweden gezeten.
Echt waar?
In Zweden liet ons nu niet meer binnen. Ja.
Jeetje,
ja.
Mina.
Ja.
Ja, en daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Wat dit daadwerkelijk betekent, deze coronacrisis, ja, voor jou. Maar nog heel even, want je zegt, ja, je wil ook iets halen van andere landen.
Ja.
En wat haal je dan bijvoorbeeld uit Zweden? Of uit welk land haal je nu de meeste inspiratie of kennis?
Nou, momenteel ben ik heel erg bezig met de Bob Fosse Legacy. Dus we hebben natuurlijk alle Fosse materiaal nu in de school. Dus dat is nu wel de laatste paar jaar eventjes een heel belangrijk... Nou ja, haalmoment geweest.
Aha, uit Amerika.
Ik heb 2,5 uur Fosse materiaal aan de studenten inmiddels ingestudeerd. Dus die kennen Bob Fosse materiaal van A tot Z. Wat dan ook weer met zich meebrengt dat ze ook weer de jazztechniek van daarvoor hebben geleerd. Hè? Want daar komt het natuurlijk allemaal vandaan. En dat maakt het natuurlijk alleen maar heel interessant. Dus dat is nu wel wat we het meest uit Amerika even hebben gehaald. Bewust. Bewuste keuze.
Ja.
Uit Zweden halen we heel veel qua zang. Hebben mooie zangmethodes. En ook heel veel gericht op kinderen. Dus de zang komt nu wel veel mooie nieuwe methodes. En geïnnoveerd uit Zweden. Duitsland is wat meer het alternatievere gebeuren. Dus die zijn wat meer het creërende. Dat halen we heel erg uit Duitsland.
Wat haal je daar van het creërende van Duitsland? Wat is zo bijzonder wat zij doen?
We hebben natuurlijk contact met de Volkmann Hogeschule. En daar komt het natuurlijk het Pina Bausch. Ja, dat is de Pina Bausch haard, zal ik maar zeggen. Dat is niet zozeer waar wij voor opleiden. Maar het is wel interessant voor onze studenten om eens ook wat anders te zien.
Ja, dus echt een moderne dansachtergrond. Ja.
Dus dat is interessant. En ze hebben ook nog een musical theater afdeling. Wat ook interessant voor ons. Dus we wisselen veel... we doen veel teachers exchange met hun.
Oh, oké. Okay.
Ja?
Dus dan komen er docenten vanuit Duitsland komen bij jullie lesgeven.
Ja.
Geweldig.
En we hebben ook contacten. We zijn heel ver met de Riverdance. Dus we doen heel veel met Dublin.
Aha.
En dat is ook wel een favoriete exchange met mensen die daar weer de skills in hebben. Ja.
Wowzers. Ja, gek. Voor mij ook echt geschiedenis wat je nu allemaal vertelt.
Ja, de Riverdance is nog steeds heel populair wereldwijd. Hè?
Ja, oh nee, zeker. Ik bedoelde dan een beetje op Pina Bausch natuurlijk. Voor mij ook. Ik heb zelf in Engeland gewoond en ook gedanst. En toen kwam voor het eerst ongeveer de Riverdance naar boven.
Ja, dat is daar populairder dan hier. Hè?
Ja.
In Engeland is het, er wordt veel meer op Riverdance. Althans aan Irish Clocking, zoals het eigenlijk heet, gedaan.
Ja.
Maar wij hebben dus contact met de Riverdance mensen. Met Pork, dat is echt de artistiek directeur. En die is ongeveer 8 keer per jaar bij ons.
Wauw. Te gek. Dat is super mooi om te horen. Maar wij zeiden al, je zou nu eigenlijk in Zweden zitten.
Ja.
Maar door deze crisis, de coronacrisis, zit je nu thuis letterlijk even.
Een dagje.
Ja, ja. En hoe gaat het instituut om met deze coronacrisis?
Nou ja, het is natuurlijk voor iedereen een drama. Ik bedoel, het grootste drama is natuurlijk voor alle mensen die aan het werk zijn op het podium en achter het podium enzovoort. En die producenten die het al in Nederland niet zo makkelijk hebben. Want de subsidies in. Ik zit natuurlijk heel erg in de theaterwereld qua triptiek en dat soort dingen. Dus wat vaak ongesubsidieerd theater is. En ja, dat is natuurlijk dramatisch. Alles is dicht.
Ja.
En ook van de een op de andere dag. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het leed is nog niet te overzien. Dus we moeten met z'n allen daar maar heel snel iets aan gaan doen. Zodra we weer wat mogen, moeten we echt die mensen gaan helpen. En ik vind dat de regering nu echt af moet komen met subsidie. Ik zal ook een brief daarover schrijven. En ik zal me daar echt hard voor gaan maken. Dat er dus, ik bedoel, overal... Ik vind het weer verbazingwekkend. Overal worden nu wel wat subsidies gegeven of opeens geld. Maar ze vergeten de hele culturele sector alweer meteen.
Ja.
En beseffen niet hoe belangrijk het is, want die culturele sector... Als je kijkt wat er nu op de Instagrammen komt en op de website, de culturele sector die stelt. Het Scapino zegt, oh, we geven een voorstelling even online. Een musical, ik kreeg van Maurice Wijnen, ik geloof 100 musicals. Van laat in godsnaam de mensen hiervan genieten. Ik heb dit nog, of via een bepaalde online. Het kwam, nou ja, die mensen die stellen alles beschikbaar. En dat zijn nou net weer de mensen die nooit één dubbeltje krijgen van het ministerie. Dus ja. Hierbij, als er iemand toevallig nog hier dit hoort van het ministerie, wie weet is dit het moment dat ook de musical sector is wat geld gaat krijgen in plaats van alleen maar de andere performing arts sectors. Ik vind het echt, en ik vind echt dat het afgelopen moet zijn. Maar afijn, dat heb ik even gezegd.
Ja, zeker.
Het is natuurlijk een drama voor iedereen, ook voor de studenten, voor alle studenten.
En hoe gaat de opleiding, hoe werken jullie nu met de opleiding bachelor-docenten?
Alles digitaal. Wij hadden een beetje het voordeel dat wij al helemaal digitaal waren. Wij hadden gelukkig al Teams van Microsoft. En dat is een hele goede, ja, voor ons onze redding geweest. En ja, wij staan dagelijks gewoon voor de camera's en we krijgen gewoon les.
Elke dag?
We hebben gewoon een rooster, ja.
Ongelooflijk.
Het is wel een beetje anders dan normale rooster.
Tuurlijk.
En er zijn natuurlijk wel een aantal theoretische vakken, hebben gewoon een iets andere opdrachten gemaakt. Hè. Dus de tentamens gaan nu via opdrachten, via onderzoek literatuur, wat meer open boek dingen, zaken. Maar, en wat meer lezen moeten ze. Maar het is, ja, dat is, wij gaan gewoon 100% door.
Ongelooflijk, knap hoor. Ja.
Dus nu, als je dus nu bij mij de school inkomt, dan zie je gewoon in 5 lokale docenten staan met camera's en die zijn hun klas aan het lesgeven.
Ja, en kunnen die docenten die in die klaslokalen staan, gaat dat allemaal goed met thuissituaties?
Ja, ze mogen maar in 1 klaslokaal staan en ja. Hooguit 1 cameraman bij. Sommigen doen het hoeven, hebben geen cameraman nodig, sommigen wel. Mm-hmm. Want wij hebben de policy dat ze, er mogen maar 2 mensen in 1 dansstudio.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus, en er zijn ook wel eens mensen die vanaf huis les geven. Ja. Want net wat ik zei, ik moest gisteravond niezen. Dan mag ik het gebouw niet meer in.
Nee.
Dus dan moet je vanaf huis les geven. Dat is wel grappig, want ik heb hier toevallig mijn balletbarretje staan. Laat ik even zien.
Ja.
Ik heb hier een stoel.
Kijk, Lucia Martas, wij kunnen niet zien, maar ik zal het jullie vertellen. Er staat hier gewoon in haar slaapkamer staat een balletbar met 2 hoogtes. En ik zie ook een hond.
Dat is
Mackie. En Lucia Martas kan gewoon in haar slaapkamer balletoefeningen doen.
Ik heb je heel laten komen. Even snel geïmproviseerd. En dat als, stel je voor dat ik les moet geven. En ik kan niet naar de zaak, dus niet naar het instituut. Dan kan ik mijn les hier vandaan geven.
Prachtig.
En dat, zo doen we dat met iedereen. Dus het is aan de medewerker zelf of die wel of niet kan. En dat wil ik ook tegen iedereen zeggen. We moeten gewoon ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk afgelopen is. En dat betekent afstand houden van elkaar. Dat betekent helemaal niet dat je niet, met een aantal meters van elkaar af best wat kan doen. Want dat is echt bewezen dat het zo is. Maar mensen moeten echt 2 meter uit elkaar blijven. En in plaats van 1,5 meter, maak er 2 meter van. Dan weet je het zeker. En houd er ook rekening mee dat als het er wind is, dat deze virus meegaat met die wind. Dus dan moet je wel 4 meter afstand houden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Want we willen er vanaf met z'n allen, want die theaters moeten open. En wij willen als studenten, willen weer naar school.
Precies. We willen dat jullie studenten weer les kunnen hebben. En dat wij met z'n allen weer normaal studio in kunnen en les kunnen geven.
En mensen, zet je materiaal online. Dat mensen, als je materiaal hebt, zet het online. Wij hebben het ook, ik ga 3 keer in de week gaan wij live op Instagram. Waardoor alle kinderen van Nederland gewoon mee kunnen doen.
Ongelooflijk.
Als extraatje.
Wow.
Ik ben gisteren zelf ook gegaan en vanmiddag doen we online, dus wie het hoort. Op Instagram gaan we hip-hop geven. Met Jackie en met Jovinho.
Oh, ontzettend leuk om te horen.
En
wat goed voor
Adi. Dus, want onze eigen mensen hebben natuurlijk hun gesloten kanalen. Maar we geven gewoon op Instagram, omdat dat het meeste, het makkelijkste is.
Ja, geweldig Lucia. Dus je bent helemaal digitaal. En daarover gesproken, dat zijn veranderingen van de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Maar wat is er nog meer veranderd de afgelopen 10 jaar binnen de opleiding docent dans bij jullie? Wat zijn de grote verschillen met 10 jaar geleden?
Nou, één groot verschil is dat wij alleen maar een opleiding hadden dat je uitvoerend kon doen. En als je dan heel goed was, dan mocht je de docent bijdoen. Dus dan deed je een tweede opleiding. Deed je dan meestal wel 5 jaar over, maar dat is veranderd sinds 5 jaar geleden. hebben ook een opleiding docent dans alleen. Althans, wij noemen het docent performing art, moet ik zeggen. Wij noemen het niet, dus we vallen onder het CROO docent dans, maar we zijn eigenlijk performing arts. Omdat we ook zingen en acteren moet je kunnen bij ons. Hè. Bij ons met alleen dans kom je niet. Nee. Ook niet met alleen zingen. Je moet het allemaal een beetje kunnen. De ene kan wat beter het een dan de ander. Dat mag wel. Maar de grote verschil is de flexibilisering in het onderwijs. Dat blijf ik zeggen. Dus het maatwerk. Veel meer studentgericht. Vroeger was het veel meer dat een docent alleen maar dingen bracht. Maar tegenwoordig is het een wisselwerking.
Ja.
En, ja, en het onderzoek is natuurlijk ook heeft een veel grotere rol, is het gaan spelen ook in ons vak.
Wordt de dansdocent of de performing arts docent in jullie geval, wordt dat meer een coach? Of?
Ja, ik geloof er niet zo in. Ik ben daar, dat vind ik, je bent en een docent en een coach. Maar dat ligt eraan wat je aan het vormgeven bent.
Ja.
Dus ik vind, het moet en. Ik vind alleen docent niet goed. Ik vind alleen coach ook niet goed. Want je moet eerst dingen leren. Om die geleerde dingen weer te kunnen coachen. Dus ik ben van het en.
Ja, ja, dus je moet en docent en coach zijn. Daar word je ook voor opgeleid. En als wij onze leerlingen nou graag willen voorbereiden op het Lucia Martens Instituut voor Performing Arts.
Basistechniek.
En wat bedoel jij met basistechniek? Waar kunnen ze niet zonder mee?
Maar ze moeten leren wat zijn lijnen, wat zijn danselementen. En dat kan in iedere discipline, maar het is echt schrikbaar rond van wat mensen momenteel vanuit de amateurs zien. Vinden wij dat er gewoon te weinig met basis. Er wordt heel veel aan hiphop bijvoorbeeld gedaan. Wat prima is, als je dan ook ze leert wat je voetenstrekken zijn en wat lijnen zijn. En dat je danselementen hebt en dat je tempo hebt en dat je ritme hebt. En dat missen wij momenteel. Als je echt iets aan mij vraagt, hè, dan zeg ik nou, je kan ook een iemand een kleine balletbar laten geven op een, hè, of een goede jazz warming-up of een mooie Horton warming-up. Dat past bij elke stijl. Basistechniek. En wij vinden ze vaak niet zo creatief. En dat vind ik ook. Maar dat ligt niet zozeer aan het circuit. Dat ligt aan de leerlingen zelf, denk ik. Ze kunnen natuurlijk op al dat internet. Dus ze zijn heel erg gewend te kopiëren. Waardoor hun eigen creatieve triggers te weinig wordt getriggerd. Als ze kopiëren.
Dus eigenlijk moeten we ook weer een beetje...
Ja. Weg bij het kopiëren. Dat mag ook. Maar ze moeten ook zichzelf gaan ontwikkelen. En dat missen wij. Maar dat mis ik gewoon door, ook bij mijn studenten. Ja, ook. Wij zijn echt constant in vergaderingen, in gesprekken van hoe kunnen we die eigen creativiteit weer aanwakkeren.
Ja, dus we moeten eigenlijk weer een beetje terug naar de improvisatieopdrachten.
Ja. Ja. Ja, ga maar weer lekker terug. Ik bedoel, naar de dansexpressieachtige dingen. En dat mag.
Ja.
En dat mag ook op een hele hippe manier. En dat mag ook op een hedendaagse manier. Maar ze hebben het echt nodig. Dansexpressie is nog niet uit.
Nee, absoluut niet.
En dat denken mensen wel. Maar het is niet zo. Je kan het wel op een andere manier brengen. Als je dat, hè? Want je wil ook dat kinderen het leuk vinden. En een goed gevoel erbij hebben. Maar het is echt een tijd van kopiëren.
Ja. Ja.
En dat betekent dat hun eigen creativiteit niet aangewakkerd wordt. En dat geldt echt ook bij mijn studenten.
Ja.
Dus het blijft moeilijk, want dan vraag je iets nieuws en doet iets. En nu opeens, en dat is het goede aan de corona, deze virus, en als ze nog ook iets goeds mogen zeggen, is dat we beter klimaat hebben even. En het andere is dat mensen opeens weer creatief worden. Ja. Iedereen gaat opeens weer puzzelen.
Ja.
Iedereen gaat opeens weer creatief zijn. En bijvoorbeeld mijn studenten moeten nu opeens digitale programma's ontwikkelen. En dan moeten ze opeens zelf nadenken van hoe gaan we dat vormgeven. Dus er wordt wel weer iets nieuws aangewakkerd. Dat is het enige goede hier weer van.
Ja, hè? Ja, dat is bijzonder dat soort dingen dan weer eigenlijk tot leven komen en weer in zwang komen.
En bewustwording, hè?
Ja, absoluut. We komen een beetje aan het einde van dit podcast interview. Hoe inclusief is Lucia Martens Instituut voor Performing Arts? Werken jullie ook met doelgroepen zoals ouderen? Maar ook zijn er binnen jullie opleiding ook mensen met een beperking?
Dat is een interessante vraag. De inclusiviteit, ik denk dat ik het in stukjes moet verdelen eventjes. Ze leren met alle doelgroepen te werken. Wij werken bijvoorbeeld, we doen een heel groot WOW-project. Dat doe ik samen in samenwerking met BNNVARA. En dat is voor alle kinderen in de AZC's. We hebben Weert, vlak voor de corona gebeuren, hebben we Weert net afgesloten. Dat was nummer 9. Dus wij doen eigenlijk elke maand doen we er eentje of twee soms. Ik heb ook wel eens 3 in de maand. Dus de AZC's, dus we doen heel veel met dove kinderen. We doen veel met kinderen met beperkingen. Dat is absoluut erbij. Deze week is de week van de senioren bij ons. Want we doen elke week, nu we online zijn, een week voor iemand. En deze week moet iedereen leuke filmpjes sturen naar de bejaardentehuizen. Om die mensen een beetje wat vrolijkheid te geven. En het was toevallig deze week, de week van de senioren.
Prachtig.
En volgende week, dat maak ik dan morgen bekend, welke week het wordt voor volgende week. Dat is een andere doelgroep. Natuurlijk hebben wij wel, we hebben wel wat beperking. Dat is in ons vak, ja, ligt eraan wat er. Als je goed genoeg bent, dan word je aangenomen, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dus of je nu 1 arm hebt of 1 been hebt en je bent goed genoeg. 1 been is vaak lastiger om je dingen. Maar vroeger kende ik een heel goede breakdancer, Paolo. Die was een fantastische breakdancer. Had 1 been. We hebben wel eens iemand op auditie gehad met 1 arm. Die is heel ver gekomen toen. Maar ja, die was gewoon niet goed genoeg met haar zang. Ja, dan net zoals Sander, dan kom je niet binnen. Maar we hebben in Groningen heb ik een blind meisje. Zoe. En die studeert dit jaar af op het mbo. Goed. Dus dat is heel bijzonder.
Zeker.
En die wil graag met mensen met een beperking ook gaan werken.
Prachtig.
Dus wat dat betreft, we nemen het aan als het past natuurlijk. Maar dat is geld voor alles. Ik bedoel, als jij het erin past...
Ja.
En je moet net zo goed als een andere auditie doen. Mm-hmm. Maar pas je binnen het curriculum en is het te doen voor je, dan kan je binnenkomen. Maar ik is bij ons natuurlijk wel meer beperkt dan bij een ander soort opleidingen. Maar dat is natuurlijk logisch. Dat is inherent aan onze opleidingen.
Begrijp.
Maar we zijn zeer inclusief. En wij hebben heel veel culturen en heel veel diverse sociale maatschappelijke mensen bij ons in onze school. Ja. Dat is denk ik wel, als je dan praat over iets unieks van een kunstopleiding op binnen het hoger beroepsonderwijs, durf ik te zeggen dat wij daar wel uniek in zijn. Ja,
ja, de meeste achtergronden, alle culturele en sociale achtergronden.
Ja, achtergronden, ja.
Ja.
Maar dat komt omdat wij een hele grote vooropleiding hebben.
Ja.
Dus de kinderen hand in hand mee kunnen nemen door de opleiding heen.
Ja, prachtig. Mooi dat je dat hebt. Als laatste vraag, wat is volgens jullie de dansdocent van de toekomst?
Dat is moeilijk vragen. Moeilijke vraag. Ik denk dat het te maken heeft. De dansdocent van de toekomst moet allround zijn, denk ik.
Ja, in een allround bedoel jij meerdere disciplines?
Ja, je moet je alleen op 1 ding richten, dat werkt niet. En je moet ook docent zijn, dus je moet een waardige bachelor of master zijn.
Ja.
En zoals wij nu ook masteropleiding aan het ontwikkelen zijn. Het is belangrijk dat je een goede bachelor bent of een master. En dat je ook wellicht geschikt bent om andere disciplines te geven. En dan bedoel ik niet alleen performing art, maar bijvoorbeeld kunst goed te kunnen geven. Of muziek goed te kunnen geven. Het mag best wel gelieerd zijn aan dat je breed inzetbaar bent. En de toekomst van de dansdocent is natuurlijk heel erg binnenschools ook. En niet meer alleen maar wat het vroeger natuurlijk was, buitenschools. Dus dat je dat je gewoon op de balletschool les gaf, of op de dansschool les gaf, of in het buurthuis les gaf, of op de muziekschool. Of in een vooropleiding natuurlijk. Of op een andere opleiding. Maar nu is het ook wel in het onderwijs. Dus de dansdocent van de toekomst is gewoon ook docent. En ook onderwijzer, laat ik het maar even zo noemen.
Ja.
Ja. En internationaal. Hm. Dus het is belangrijk dat je internationale skills hebt.
Geweldig, Lucia Martens. Ik ga dit mooie podcast interview een beetje afronden.
Ja.
Ik... Ik heb een hele hoop van jullie gehoord over de opleiding. Ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd.
Voor graag gedaan.
Voor al je informatie en je kennis.
Graag gedaan.
En je heel veel succes wensen in deze crisis, tijdens deze crisis. En mogen het maar snel over zijn allemaal. En dat we allemaal weer gewoon aan het werk kan en de hele dans, theater en musical sector.
Ja.
Ik ga dit mooie podcast interview afsluiten met dat ik met Lucia Martens gesproken heb van het Lucia Martens Institute for Performing Arts. En een aantal dingen die bij mij naar boven komen is dat iedereen moet kunnen dansen. Daar maken zij zich hard voor binnen de opleiding. Zij leveren dan ook allround dansdocenten af, die niet alleen dansdocent, performing arts docent, maar ook coach zijn. Zij moeten al hun talenten ontwikkelen. Daar krijgen zij 2 jaar lang de tijd voor. Om vervolgens te ontdekken wat hun eigen talenten zijn. En hoe zij die het beste in het werkveld in kunnen zetten. Ze krijgen grote internationale kennis mee uit Zweden, uit Engeland, bijvoorbeeld met Riverdance. Ze krijgen informatie uit Amerika met bijvoorbeeld de stijl Bob Fosse. Maar ook de Folkwang Hochschule, Pina Bausch uit Duitsland krijgen zij mee. Ze geven projecten binnen schools, niet alleen op basisscholen, middelbare scholen, ook bij AZC's. Ze hebben aandacht voor mensen met een beperking, doven, senioren. Het is een allround opleiding waar veel aandacht is voor het unieke van de dansdocent en het talent van de dansdocent. Hierbij wil ik deze allereerste podcast afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Sanne Fokkens en ik hoop jullie heel graag de volgende podcast weer samen te kunnen zijn.
Wil jij je ook verder ontwikkelen? Lees dan dansdocent.nu, het eerste online magazine voor dansdocenten in Nederland en Vlaanderen. Ga naar www.dansdocent.nu.